benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Terwijl de huidige president nog steeds op zoek is naar een grote politieke overwinning, is de vorige president nog altijd overtuigd van zijn overwinning in november. En zijn supporters ook.
We did.
Trump won, wordt hier gescandeerd. En Trump beaamt dat natuurlijk. Dit was in Iowa, de staat waar kandidaten graag hun teen even voorzichtig in het water steken om te voelen hoe warm het eigenlijk is daar. Springt Trump erin, of niet? En wat gebeurt er allemaal in het onderzoek naar de bestorming van het Capitool? Dit is aflevering 98 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Postma vanuit Washington DC, waar de koffie ook nog lekker heet is.
En mijn naam is Bernard Hammelburg, ook met hete koffie in een prachtig boerenbond bekertje, Jan, wat ik daar speciaal voor gebruik als wij zo zitten op te nemen.
Ah, ja, ja. Hollandse gevoel.
Hollandse gevoel, ja, ja. Dat is het eigenlijk. Dus ik zit hier.
We zitten er klaar voor. Ja, hey, heb jij nog wat meegemaakt? Of is jou nog iets opgevallen deze week in het Amerikaanse nieuws?
Nou, er is iets. Is het Amerikaans nieuws toen ik de afgelopen tijd vooral rondom, maar ook in New York reed met de auto. Toen viel mij op hoe onvoorstelbaar de files zijn. En dat heeft ermee te maken dat natuurlijk de coronamaatregelen langzaam worden opgeheven. En heel veel mensen dan de voorkeur geven aan de auto boven het openbaar vervoer. En nu, Jan, dat zul je wellicht hebben gehoord, doet dat verschijnsel zich echt bovenmatig ook voor in Nederland. Wij nemen dit op dinsdag. Op dinsdagochtend was met iets van 750 kilometer, was de drukste file dag sinds corona, fileochtend.
Ja.
Dan kun je zeggen, is dat nieuws? Ja, dat is heel groot nieuws, want ik sprak toevallig een relatie en die moest van Dordrecht naar Hilversum. En die zit dan 2 uur, 2,5 of bijna 3 uur achter het stuur. Ik vind dat nieuws.
Het is goed nieuws, want we gaan weer wat terug naar het normaal. Maar het is ook wel slecht nieuws. Hè? Want ik was wel een beetje gewend aan wat rustigere wegen. En dat je niet meer rekening hoeft te houden met files.
Zeker. En het vertelt ook heel veel over de klimaatdoelen. En allemaal dingen die spelen. Mm. Dus daar hebben we natuurlijk ook allemaal zorgen over. En als je dit zo in één keer ziet gebeuren. Bam! Dan denk je, dat zet ons weer een eindje terug. Het is natuurlijk allemaal oppervlakkig denken, dat weet ik ook wel. Maar toch, het is me enorm opgevallen. En jij, Jan, wat maak jij zo al mee in de hoofdstad van de wereld?
Ja, nou, het is een beetje stilletjes in die hoofdstad op dit moment, moet ik zeggen. Want daar gaan we het zo nog even over hebben. Die politieke strijd vindt zich vooral binnen de achterkamertjes plaats op dit moment. Maar wat jij zegt over dat verkeer, dat is ook wel iets wat ik hier zie. Hier begint het ook weer wat drukker te worden. Maar de meeste mensen zitten nog niet op kantoor. Dus het is vooral in het weekend dat het mij opvalt in ieder geval dat hier weer meer files staan. En ook wel een beetje in het verlengde daarvan. Er was wel een mooi Amerikaans tafereeltje hier afgelopen week. Dat wil ik toch even met je delen. In mijn straat, dat is zo een beetje rond een beetje de binnenstad van Washington. Daaromheen een beetje, daar zijn fietspaden aangelegd. En het verschil is dat er daardoor nog maar één rijbaan is voor auto's. Dat waren er eerst twee. En je kon ook iets ruimer parkeren. Maar nu zijn er aan beide kanten van de weg zijn fietspaden. De ene kant en de andere kant op. En er is nog maar één rijbaan voor die auto's over. En het is dus eigenlijk de auto die moet plaatsmaken voor de fietser. En een fietser die krijgt ook een eigen plekje op de weg met paaltjes eromheen. Dus Amerika verandert op veel plekken. Dat zie je in New York natuurlijk ook veel. Verandert er wel veel voor de fietsers. Daar ben ik heel blij mee. Want we hebben inmiddels echt een soort pad eigenlijk bijna helemaal naar de Mol toe, waar je naartoe kan fietsen. En af en toe na een blok, dan houdt dat fietspad wel ineens op. Maar daarna is het er dan ineens weer en het wordt steeds wat beter. Maar wat ik wel heel vermakelijk daarbij vond, er was ook meteen protest. In Nederland zijn we natuurlijk wel gewend dat de fietser een belangrijke plek heeft, maar dat is hier echt nog niet normaal. Dat protest kwam van een groepje ook automobilisten eigenlijk, die de fietser maar gevaarlijk vindt. En deze oplossing dus ook gevaarlijk. En bij de lokale supermarkt hier in de straat was dus een klein protestje. Er stonden vier man met bordjes en een spandoek. En het was verder een beetje sneu, moet ik zeggen. Maar op dat spandoek stond No Bicycle Highway. En toen dacht ik, wauw, dit is echt de omgekeerde wereld. Hè? Want het is inderdaad bijna een soort fietssnelweg die we nu naar het centrum kunnen nemen. Een mooi pad, ononderbroken. Maar tegelijkertijd om het nou een bicycle highway te noemen en zeggen dat dat gevaarlijk is. En dan ondertussen dan wel je auto daar willen houden. En de oude situatie was eigenlijk een beetje een soort autosnelweg. Ik moest er erg om lachen. Dat zou in Nederland toch op deze manier niet zo snel gebeuren.
En hebben jullie in Washington ook van die deelfietsen, zoals in New York?
Ja, precies. Die hebben we ook. En dat werkt hier echt fantastisch. Ja. En er staat nu ook een tweede. Ook in onze straat. We wonen nu tussen twee in. En die zie je echt vooral als die forensen er weer zijn. Die worden echt veel gebruikt. Dat is echt een succes.
Ja. Je hebt in New York werkt het dan net als in die hebben het Franse, Parijse model gevolgd. Met van die lange rekken. Daar staan die dingen allemaal op een rijtje in.
Ja.
En dan heb je een soort van creditcardachtig, pincode, pinkaartachtig ding. En daar kun je hem mee activeren. En als je klaar bent, als je aangekomen bent, dan zet je hem ergens anders in zo'n rek. Zet je hem weer en dan klik je af. Het is wel duur trouwens hoor, zo'n abonnement. Maar er wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt. En wat ik maar wil zeggen, in New York heb je dus ook fietspaden. En die lopen dan vooral op de avenues. Dus niet zozeer in de streets die dwars lopen, die zijn te klein. Hmm. Maar wel op de avenues die dus van noord naar zuid lopen. Maar ik moet zeggen, die zijn bescheiden. Ze zijn niet zo heel breed. Laten we zeggen, misschien anderhalve meter breed of zo. Hè? Dus het is niet echt, het is geen highway. Dus er wordt, het is wel een beetje ten koste gegaan van het autoverkeer. Maar ik vind wel dat ze het slim hebben aangepakt. En ze hebben er lang over gedaan, want de eerste, voor zover ik weet, burgemeester die daar het startschot voor heeft gegeven, was Ed Koch. Nou, dat is een mensenleven geleden zo langzamerhand. Dus ze zijn echt heel lang bezig geweest met het toewerken naar de fiets. En de fiets is nu echt, ook in New York, echt super populair. Trouwens ook in Californië, Los Angeles en omgeving zie je ook ontzettend veel mensen fietsen. Dus ja, ook goed, ook goed voor de succesvolle Nederlandse fietsenfabrikanten trouwens. Dus ja, leuke ontwikkeling.
Maar ja, grappig zegt hij, want die coach die jij noemt, die zat daar volgens mij in de jaren 80.
Ja, precies.
Dus dat is echt ver voor de troepen uit geweest.
Ja,
toen.
In de jaren 80 is hij daar al mee begonnen. Met pleidooi voor de fiets. En ook het idee van fietspaden was volgens mij van hem. Het heeft een tijdje geduurd, maar die zijn er ook tamelijk snel, zag je zo links en rechts de eerste al verschijnen. Dus het is er al een tijd en het werkt.
Ja, en ik heb het idee dus wel met corona dat we daar een soort, dat we daar wel een versnelling zien. Want ik zie er steeds meer. En mooie ontwikkeling. Ja. Want New York op de fiets, dat kan levensgevaarlijk zijn. Maar dat is ook fantastisch. Dat is heel erg leuk. Leuker dan met de metro.
Ja.
Hey, Bernard, we gaan het later sowieso ook nog even wat meer van dit soort onderwerpen hebben. Bijvoorbeeld ook onze favoriete musea in Amerika, naar aanleiding van de luisteraarsvraag. Ik ben heel benieuwd welke jij gaat noemen. Maar laten we eerst eens even naar
snel,
serieuze
even snel
gaan.
Denken nog. Ik heb nog even tijd, hè?
Ja, precies. Ja, je moet er drie noemen. Als je in ieder geval je favoriet bent, ik heel benieuwd naar.
Om een flauwe grap te maken op die fiets. Nou ja.
Ja, precies. Nou, dan gaan we het nu over een ander museumstuk hebben. Joe Biden. We zijn weer een week verder hè, in de grote Washingtonse touwtrekwedstrijd. Vorige week zag het er allemaal echt niet zo goed uit voor Joe Biden. Waar staan we nu, Bernard?
Nou, het staat er volgens mij niet goed voor, Jan. Ik lees ook heel bezorgde stukken in de media. En verschillende, want iedereen denkt dan, ja, dat zijn dan de mainstream media, die zijn allemaal pro-Biden. Dit bedoel ik absoluut niet, hè. Gewoon analyses over hoe gaat het met Trump en En wat hoor je bijvoorbeeld in diplomatieke kringen en zo. Dat zoeken ze dan allemaal uit. Daar hebben ze groot gelijk in. En er zijn veel zorgen over de vraag of hij het überhaupt gaat redden. Maar ook in deze ingewikkelde kwestie van de begroting en het schuldenplafond. Nu is dat, hebben we al vaker gezegd, ook een beetje een repeterende breuk. Hè? Dat heb je elke keer als... Als er meer geld moet worden uitgegeven dan begroot, dan moet dat plafond omhoog. En op zichzelf is dat niet zo vreselijk. En het is ook nu wel gelukt, maar eigenlijk in een tweetrapsraketje. Een tijdje eerst tot oktober. En dan is het nu weer met heel veel moeite verlengd tot december. Maar ja, dat is het alweer bijna. Als je zeker in termen van een politiek jaar denkt. He, want je krijgt nog een reces en je krijgt allerlei andere dingen. Er spelen natuurlijk ook een heleboel andere gewone praktische kwesties. De vraag is of Biden de macht en de kracht heeft om op te knokken tegen zijn eigen partij. Die blijft dwars liggen, maar ook tegen de Republikeinen. En je weet het, nou ja, Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen, die zit ook lang in het vak en die weet dat je zonder begroting echt in de grootste moeilijkheden komt. En die slaan ook terug op Republikeinse congresleden. Dus dat wil hij dan vermijden. Maar die heeft dan gezegd, oké, ik teken dan wel weer bij het kruisje dit keer. Maar dit is echt de laatste keer. Dus na december, dan gaat dat niet vanzelf weer.
Maar mag je daar wat over vragen, Bernard? Want die McConnell, daar wordt dan ook in sommige analyses van gezegd, zie je, hij heeft toegegeven, hij blinkt. Hij doet het nu toch gewoon.
Ja.
Maar toen dacht ik van, nou ja, tot december. En dit was veel gesteggel. In december krijgen we weer dat gesteggel. Dus dat gesteggel houdt eigenlijk niet op. McConnell heeft ook eerder alles gezegd. Alles wat de Biden-regering doet, dat probeer ik tegen te houden. Ja, dat is mijn werk.
Jawel, maar
dit is ook een soort tijdrektactiek.
Dat is waar. Maar misschien heeft hij wel met zijn ogen geknipperd. Maar laten we even zeggen, ruwweg de helft van het land is Republikeins. Hmm. En daar zijn ook mensen bij met AOW. En er zijn ook ambtenaren bij. En ga zo maar door. En die krijgen allemaal geen centen meer. Als zo'n shutdown echt doorgaat. Dus los van het politieke spel dat hij speelt, McConnell speelt en zijn collega Republikeinen in beide huizen, moet hij ook gewoon denken aan wat de gemiddelde burger, niet politiek denkend, maar de gemiddelde burger mee gaat maken als zoiets gebeurt. En dan telt hij zijn knopen en dan denkt hij, ja, als ik dat spel niet een beetje meespeel of niet af en toe laat zien dat ik ook bereid ben tot een compromis omwille van de voortgang van de samenleving, ja, dan krijg ik die mens, dan krijg ik uiteindelijk, leid ik ook schade. En iedereen die de politieke geschiedenis bekijkt, die kijkt naar de periode Clinton. Toen deed zich hetzelfde voor met de Republikeinse partij. Die is er toen in geslaagd om echt de maatschappij een tijd lang stil te leggen. En dat vonden ze toen een geweldige overwinning. Hè? De Republikeinen die hadden toen een campagne die heette Contract with America. En dat kwam erop neer, we moeten stoppen met belastingen en belastingverhogingen. En dat betekent dat we ook maar de uiterste consequentie moeten trekken. En uiteindelijk is dat de Republikeinen bij de herverkiezing van Clinton opgebroken. En McConnell was toen ook al in het congres. Die heeft dat allemaal meegemaakt. Dus die weet waar het gevaar zit. Dus ik denk dat hij zijn pijlen richt op de inhoudelijke kwesties buiten de verhoging van het plafond om. Dus op de begroting zelf. Maar niet op de verhoging van dat plafond, dat moet gewoon verhoogd. Anders dan krijg je een ramp in de Verenigde Staten. Dus dat wil hij niet.
Maar als je in die gedachte zou je ook kunnen zeggen, dan kan McConnell daar gewoon in meegaan. En zich juist storten op die andere, op de echte inhoud, zeg maar. Maar daar kiest hij ook niet voor. Er zit wel een soort van obstructie in,
ja,
van mijn gevoel.
Dat is waar. Maar dat komt natuurlijk ook omdat hij in een comfortabele positie zit, zolang ook de democraten verdeeld zijn.
Ja, ja. Dus, en dat zijn ze.
En dat zijn ze. Dus ik vind dat hij, om in schaaktermen te denken, een goede partij speelt tot nu toe, McConnell. Dus af en toe offert hij een pionnetje, maar de grote stukken staan nog op het bord, hè? En hij kijkt natuurlijk met belangstelling op zijn minst en waarschijnlijk ook grijnzend naar de obstructie binnen de Democratische Partij of de verdeeldheid. Met aan de ene kant een progressieve vleugel die vindt dat Biden een rechtsmannetje is die niet ver genoeg gaat. En de wat meer conservatieven die zeggen dit is geen uitverkoop aan een stelletje socialistische amateurs. Dat speelt zich binnen die partij af. Mm-hmm. En dan krijg je de discussie over de inhoud. Gaat het nou alleen maar over bruggen en wegen? Of gaat het ook over structurele hulp aan arme gezinnen? En over structureel gratis medicijnen? En structureel gratis onderwijs voor armere gezinnen? Dat zijn mega stappen. Dat zit allemaal in het plan van die 3500 miljard van Biden. Maar daar is dus binnen zijn partij ruzie over. Dus als ik McConnell was, dan zou ik ook af en toe pionnetje offeren en voor de rest kijken wanneer ik een paard of een loper kan slaan. Toch?
Ja, precies. Ja. Laat ze eerst onderling maar eens
laat eventjes precies,
een beetje
vechten. Precies, laat ze maar uitvechten. Nou ja, ik ben er dus somber over, ook door wat ik lees in de kranten. We hebben elkaar de afgelopen dagen ook nog stukjes toegestuurd. Politico had een heel bitter stuk. De Washington Post, de Wall Street Journal zijn allemaal een beetje aan het somberen. Hoe zie jij het? Zie jij vooruitgang of achteruitgang?
Ja, nee, ik ben het met je eens. Stilstand, en dat is in dit geval achteruitgang, want die klok die tikt ook door. En om even in het verlengde van wat jij zegt, ik zag een wat triomfantelijk tweetje van Biden, of van de mensen achter zijn account in ieder geval deze week, waarin ze zeiden van, oh kijk, er is weer een opiniepeiling waaruit blijkt dat eigenlijk de grote meerderheid van de Amerikanen staat achter onze plannen. Maar toen zat ik wat te kijken naar die opiniepeiling en naar andere peilingen. En toen zag ik dat inderdaad, dat klopt. Maar het overgrote deel van de Amerikanen heeft geen idee wat er in die plannen staat. Dus ze steunen wel zijn plannen in grote lijnen. Maar eigenlijk over de inhoud hebben we het ook bijna niet. Omdat het alleen maar over die bedragen gaat. En over de procedure, over de ruzie. En dat... Dat lijkt me ook niet goed voor Biden. Want die wil natuurlijk uiteindelijk... je moet het hebben over de dingen die je voor elkaar gaat krijgen. Waar je het over had voor die mensen die thuis zitten. Over die onderhandeling. Ja, ik heb inderdaad het idee... We blijven in die procedures hangen. Het gedoe. En als optimist kan je zeggen... binnen de Democratische Partij... hebben beide kanten nu wel hun kaarten op tafel gelegd. We zijn door een deadline gegaan. Er worden bedragen genoemd. Ze kunnen naar elkaar toe gaan werken. Maar tegelijkertijd, die verschillen die blijven. En ik blijf heel sceptisch hoor. Ja. Het schiet niet op.
Nee, en je had het over peiling. Ik las ook die andere peiling waaruit blijkt dat Trump en Biden nu in populariteit of gebrek daaraan gelijk staan.
Oh, die had ik nog niet eens gezien. Ja. Helemaal gelijk.
Ja, helemaal gelijk. En dat wordt ook gemeten aan de hand van dit soort factoren. Het gerommel in Washington. En toch wel het beeld dat heel veel mensen hebben. Hè? En dan halen we het weer even uit het politieke denken. Maar wat heel veel mensen hebben over de oude politiek. Discussie die speelt bijvoorbeeld ook in Nederland bij die kabinetsformatie. Hè? De oude politiek die gebruikt steeds dezelfde eenheden en mechanismen. Dat doet Biden nu ook. En misschien dat hij het wel goed bedoelt, wat blijkt uit die peiling die jij citeerde. Maar dat lukt gewoon niks. En het duurt nu zo lang dat we moeten vrezen dat het eigenlijk in de periode tot de volgende verkiezingen, en die zijn over ruim een jaar, niet veel zal hebben opgebracht. En dan dat slaat een deuk in de populariteit en de geloofwaardigheid, want daar komt het natuurlijk ook op neer, van Biden, en dan krijg je weer wat we in de verkiezingsstrijd steeds zeiden. Dat zie je weer een beetje terugkomen. De theorie van de communicerende vaten. Als de een zakt, dan komt de ander vanzelf omhoog. Ja. En aangezien Trump een factor is die niet is verdwenen. Wat de meeste ex-presidenten verdwijnen gewoon na een tijdje. Maar hij dus niet. Laten we zeggen dat hij een factor blijft, een politieke factor blijft. Dan zie je dat als Biden zakt, dan gaat Trump omhoog.
Ja, precies. En een belangrijke factor daarbij is ook natuurlijk corona. De grote belofte van Biden, dat gaan we oplossen als ik president ben. We gaan het serieus aanpakken. En dat zie je ook overal in peilingen terugkomen.
Ja.
Mensen zeggen van, ja, maar wacht even. Dat gebeurt nog niet. Dat heeft ook weer economische gevolgen. En ook daarin blijven dus enorm hangen. En corona is echt een belangrijk onderwerp.
Ja, ik geloof ook, het belangrijkste. Geloof ook dat stuk in Politico dat thema had. Hè? Dat uiteindelijk corona... Bidens grootste vijand is.
Ja, precies. Nou ja, en jij noemde die andere man al... die eigenlijk nooit weg is geweest... maar toch weer eventjes terug was tegelijkertijd. Want Trump die stond weer op het podium dit weekend in Iowa. Een grote groep fanatieke supporters waren daarbij. En in die toespraak zelf, daar zat eigenlijk niets nieuws. Het was allemaal dingen die we wel kenden. Hij flirtte natuurlijk met dat hij kandidaat gaat worden in 2024, waarschijnlijk. Maar goed, we weten het niet. Het ging natuurlijk ook over de big lie, hè, de vermeende fraude. En ik kreeg daar wel veel enthousiaste of juist teleurgestelde berichtjes over van luisteraars die zeiden van ja, zie je wel, Trump gaat het doen. En de een schrikte daarvan en de ander is dolblij. En ja, ik blijf zelf toch wel twijfelen, moet ik eerlijk zeggen. Want bij Trump weet je het nooit. Hè? Die publiciteit heeft hij ook nodig. De machine draaiende houden, dat is ook goed voor hem. Blijft ook geld binnenkomen, blijft hij relevant en belangrijk. Dus ik weet nog niet of hij het gaat doen. Ik denk wel dat hij het graag wil. Hij ruikt ook bloed vanwege de dingen die we net omschreven. Hè? Nu Biden zo in de problemen zit. Maar ik wacht nog even af voordat ik mijn geld op ja of nee zet. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik weet het ook niet, Jan, natuurlijk. Maar jij en ik zelf en onze luisteraar verwacht toch dat we een soort voorspelling doen. Dus laat ik er maar één wagen. Ik denk dat hij wacht tot of de duidelijke peilingen in de komende tussentijdse verkiezingen of tot vlak daarna. Mm-hmm. En als die echt zo slecht zijn voor de Democraten als we nu vrezen of verwachten, dan denk ik dat hij het doet. En ik kijk ook even, we hadden het van de week, jij en ik, heel even over een nieuw boek van Fiona Hill. Dat was Trumps Rusland adviseur en die heeft eigenlijk een vernietigend boek geschreven over haar vorige baas, over Trump. Waarin ze het beeld schetst van iemand die niets anders wil dan zijn eigen glorie en erkenning. En eigenlijk ook zijn medewerkers ziet hij helemaal niet staan. Hij weet vaak niet eens wie het zijn. Hij praat alleen maar met mensen die hem omarmen of prijzen. Dat is wat je in die bijeenkomst in Iowa ook weer zag. En als dat mechanisme maar hard genoeg is en de kaarten voor hem zijn goed genoeg, dan doet hij het. Dat is wat ik denk. Ja.
Ja. Nee, dat kan ik me helemaal niet vinden. En wat jij zegt over de verkiezingen, dat is ook wat hem geadviseerd wordt, horen we van alle kanten. Alleen het is dus even de vraag of hij daar ook in meegaat. Want het is natuurlijk heel slim om even te wachten, want het duurt nog heel lang tot die presidentsverkiezingen. En stel dat hij er nu al in springt en die verkiezingsuitslag volgend jaar valt toch een beetje tegen voor de Republikeinen. Dan is dat ineens Trumps probleem.
Tuurlijk.
Terwijl als hij nog even wacht, kan hij gewoon zeggen, daar heb ik niks mee te maken.
Zeker, zeker, dat klopt.
We zullen het zien.
Ja, en er zijn ook een heleboel andere dingen, want je hebt al die juridische kwesties die lopen. Misschien dat op een bepaald moment iets oplevert, waardoor hij toch schade oploopt. Dat weet je allemaal niet. Zijn achterban zal altijd in hem geloven wat er ook gebeurt. Maar uiteindelijk gaat het bij verkiezingen niet alleen om zijn eigen achterban, maar om alle kiezers. Dus dat zijn allemaal dingen die we nog niet weten. Dus we moeten ook niet net doen alsof we het allemaal... We hebben niet de wijsheid in pacht. Maar ik deel dat gevoel. En dan heb je natuurlijk ook, Jan, de tactiek, de wijze waarop hij het speelt, waarop zijn campagne het speelt. Dat voortdurend hameren op de big lie. Dus de grote leugen over die verkiezingen. Trumps bewering dat er fraude is gepleegd bij de verkiezingen. En dat komt op allerlei plekken terug. Hier bijvoorbeeld Steve Scalise, zeg ik het zo goed?
Steve Scalise.
Ik heb teruggeluisterd steeds, maar iedereen spreekt het anders uit. Prominente Republikein. Ja. Die wordt gevraagd of de laatste presidentsverkiezingen nou inderdaad zijn gestolen.
So you think the election was stolen? What I said is there are states that didn't follow their legislatively set rules. That's what the United States Constitution says. And I think there are a lot of people that want us to get back to what the Constitution says we should be doing, not just with elections, with a lot of other things, too. And then there are some people that want to just ignore what the Constitution says and do their own thing. You know, that's been a debate that's been going on in this country for a long time.
But
get back to the Constitution?
I wouldn't have that problem. And there certainly can happen. But there are people out there. There was a rally for President Trump yesterday, and a number of people said, Joe Biden's not my president. Donald Trump is my president. I guess the question is, do you think the election, last time, I promise, do you think the election was stolen or not? I understand you think there were irregularities and things that need to be fixed. Do you think the election was stolen? Yeah.
And it's not just irregular. It's states that did not follow the laws set, which the Constitution says they're supposed to follow. When you see states like Georgia cleaning up some of the mess and people calling that Jim Crow law, that's a flat out lie. I think most people need to stand up against that sort of thing.
All right.
Yeah, but the law says, again, the legislature passed that.
Ja, en dan zegt hij van alles, maar wil geen antwoord op de vraag geven. Dat is veelzeggend, dat deze man zo weinig zegt. En je ziet meer van dit soort uitingen de laatste tijd. Hè? Mensen die denken, even uitkijken.
Ja, precies. Dat valt me echt wel op. Sowieso kandidaten voor allerlei functies, republikeinen. Die dan een beetje omvloers zeggen van nou ja, er klopt iets niet. Die willen dan niet letterlijk zeggen van er is fraude gepleegd. Zoals Scalise dat ook doet. Hè. Die zegt wel, nou, er is wat aan de hand. De grondwet is niet nagekomen, maar er wordt letterlijk gevraagd. Zeg het dan, zijn ze gestolen? En dan, ja, daar geeft hij dan niet echt antwoord op. Dat zie je veel. Waarbij de goede luisteraar, de goede verstaander natuurlijk wel weet wat er bedoeld wordt. Maar er zijn ook wel een paar heel uitgesproken republikeinen die het echt over gestolen verkiezingen blijven hebben. Die niet willen erkennen dat Biden de president is. Het speelt ook een rol bij lokale verkiezingen dit jaar en ook voor volgend jaar. En de laatste tijd valt me ook nog wat anders op, Bernard. Want sowieso wel wat vlaggen gezien. Met name op het platteland, in de Trump-gebieden natuurlijk. Daar op die vlaggen staat dan Trump won. Hè? Trump heeft gewonnen. Die zie je wat meer. En nu ook bij sportwedstrijden. De laatste tijd bij NASCAR, het autoracen, American Football. Dan wordt de naam Joe Biden gescandeerd. En niet positief. En nou ja, de onschuldige kinderen en de nette mensen onder de luisteraars, die moeten maar even de oren dicht doen. Fuck Joe Biden wordt er dan geroepen door zo'n heel stadion. En dat klinkt behoorlijk heftig. Voor een zittende president gaat het over. En dat laat denk ik wel wat zien, hoor. De frustratie die daarin zit. En de frustratie die er ook nog steeds is. Want we zijn dus bijna een jaar na de verkiezingen. En die mensen die zijn echt niet minder boos. Dat wordt alleen maar meer. En dat wordt dan ook weer enthousiast gedeeld op social media. En ik heb dan ook het idee dat als Trump dan weer zo'n speech houdt. Zo'n speech die krijgt dan niet heel veel aandacht. Dus niet dat Fox News het uitzendt of zo. Nou, er zit ook niet zoveel nieuws in. Maar ik merk wel dat daar dan ook weer een kleine opleving in zit. Op social media en zo.
Ja. Ja, ja. Het ongetwijfeld zo. Jan, nog heel eventjes. Voordat we even doorsteken naar iets heel belangrijks. Namelijk die commissie die 6 januari onderzoekt. Nog heel even over Iowa. Jij en ik zijn er allebei geweest. Hè? En hij hield die toespraak in Iowa. Nou, dat is een hele traditionele staat. Maar we moeten misschien nog heel even hebben over de Nederlandse haak in die staat. Het plaatsje Pella. Jij bent daar geweest, ik ben er ook geweest. Waar dus in rond 1863 die dominee Scholte met zo'n hele groep Nederlandse protestanten heen is gegaan, hè, die zich later gereformeerden zouden noemen. Uit ik zal maar zeggen, het gevoel van onrecht en religieuze discriminatie. Ze voelden zich gediscrimineerd, achtergesteld. En zijn dus met die dominee daarheen gegaan. En die gemeenschap die is daar gebleven. Ja, en dan kom je daar, je zult het ook hebben gezien, met zo'n nep Nederlandse molen die daar staat. En een elektronisch carillon. Maar niet een echt carillon.
En een grachtje waar de onderkant dan van zo'n zwembadkleur heeft. Weet je wel, waar chloorwater doorheen loopt.
Ja. Maar daarom dacht ik er even aan. Want dat brengt ons toch een heel klein beetje terug. Misschien naar het onderwerp waar we het over hebben. Het conservatisme in die staat, en dat is echt, Iowa is een hele conservatieve staat en het is ook doorgaans echt een republikeinse staat. Maar dus waar het, na die dominee Scholten in 1863 daaromtrent, had je dus ook nog de generatie na de Tweede Wereldoorlog, ook Nederlandse gereformeerden die daar toen naartoe zijn gegaan en zich daar hebben gevestigd. En daar heb ik destijds een heleboel van geïnterviewd. En die hadden een klacht die heb ik nooit vergeten, Jan. Die zeiden, ik zei, waarom woon je nou hier op het platteland in Iowa, terwijl je bij wijze van spreken ook boer had kunnen worden op de Veluwe of in de Noordoostpolder of in de Flevopolder, die toen al bestond, hè, toen ik ze interviewde. En die zeiden, omdat we hadden in de Tweede Wereldoorlog hadden we ontzettend ons ingespannen in het verzet, dat klopt. Hè. Gereformeerden hebben een hele belangrijke rol gespeeld in het verzet in Nederland. En wat gebeurt er na de oorlog? Daar gaan ze in zee met de Partij van de Arbeid. Met de socialisten. En toen sloeg voor ons de deur dicht. Dus wij voelen ons eigenlijk een beetje politieke vluchtelingen. Dat verhaal heeft op mij een verpletterende indruk gemaakt, Jan.
Wauw, ja. En, want dat is dus de reden geweest dat die mensen zijn geëmigreerd. Ja, die waren zo teleurgesteld.
Ja, dat die tweede groep, ik weet niet of het voor allemaal gold hoor. Het kan ook best zijn dat het avonturiers waren. Die dachten, we willen een nieuw leven in een nieuw land. Zoals dat zo vaak is gebeurd. En zoals er ook zoveel naar Canada zijn gegaan. Dat kan allemaal wel. Maar de mensen die ik dus sprak en die terugkeken op de Tweede Wereldoorlog. En zeiden, ja, we zijn als het ware verraden daarna. Ja, ik dacht, het is ongelooflijk. En die groep is zo conservatief als wat. Dat is die nog steeds. Ook de nazaten daarvan. Misschien nog wel conservatiever dan hun voorouders. Dat zou best kunnen. En die maken dan toch ook deel uit. En die vind ik ook wel een beetje representatief voor het beeld dat ik van Iowa krijg. Of zie ik dat nou verkeerd? Maar als je er doorheen trekt, dan denk je, ja, veel religieuzer en veel conservatiever kan het eigenlijk niet.
Nee, ja, ik heb datzelfde hoor. Dus ik denk volgens mij met alle verschillende vormen die je dan ook in Iowa hebt, past dit heel goed daarbinnen. Dat Nederlandse conservatieve uit de jaren 50 dus, dat past er heel goed in. En ik moet dan ook denken aan republikeinen die je wel eens hoort van, we zijn dat socialisme, dat moet dit land niet overnemen. Nou, dan moet ik aan jouw verhaal nu denken. Dat is een hele directe link, denk ik, als je dat van huis uit meekrijgt. En als je ouders om die reden Nederland en Europa zijn ontvlucht vanwege het socialisme. En dan dreigt dat nu via de Democraten dit land over te nemen. Zo zien ze dat dan. Ja, dan snap ik wel dat je daar heel fel op bent.
En dan raak je zeer gemotiveerd. Dus het is
zit dan heel diep natuurlijk. Nou, ja.
Jan,
mooi verhaal.
Jan, zullen we even praten over, want dat is ook een spannend verhaal hoor. Die commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt op 6 januari.
Ja.
Er zijn nogal wat ontwikkelingen. En er is een hele interessante, juridisch interessante bonje, je kunt het niet anders noemen, ontstaan. Tussen Trump en Biden. Omdat Er liggen in het Witte Huis altijd documenten en die zijn van de president. Zolang als die president is, dus er waren documenten in de periode dat zich dit heeft voorgedaan van Trump. Conversaties tussen Trump en medewerkers, adviezen, analyses, noem het allemaal maar zo op. Dat is naar... Dat gaat dan naar de National Archives. Dat wordt dan wordt als geheim opgeslagen. En normaal gesproken valt heel veel daarvan onder iets dat heet executive privilege. Dus de president die bepaalt welke documenten uit zijn periode vertrouwelijk zijn en ook eigenlijk moeten blijven. Dat heeft heel vaak te maken met de nationale veiligheid, bijvoorbeeld. En als je daarin duikt, dan denk je ook heel vaak, ja, daar zit ook wel wat in. En bovendien, een president moet een conversatie kunnen hebben met een medewerker. En misschien wordt hij ook wel genotuleerd, maar misschien is het voor de maatschappij niet zo handig als dat nu ook in de openbaarheid komt. Het moet allemaal kunnen, hè? Dus wat Rutte in het torentje overlegt met een minister of zo, ja, dat moet misschien ook niet allemaal worden gepubliceerd. Dus
ja, de transparantie kan belemmeren ook.
Dat kan precies. Dus dat is allemaal best te begrijpen. Maar nu, de bondje gaat er dan om dat er natuurlijk heel veel materiaal is dat betrekking heeft op die bestorming. En Trump heeft gezegd, de documenten die daarover liggen, die zijn tot 20 januari van 2021, zijn die van mij en die vallen onder mijn executive privilege. Dus ik maak uit wat daarvan wel of niet gepubliceerd kan worden. En in dit geval houden we dat dossier geheim. En normaal gesproken respecteert de opvolger dat, hè, dat is Biden. En die zegt, ja, ik was er toen nog niet en hij wel. Maar nu niet. Dus Biden, die zegt, nee hoor, een deel van de documenten die zijn opgevraagd door die onderzoekscommissie uit het congres. Een deel van die documenten, de zogenaamde het eerste plukje, dat ga ik gewoon afstaan. En daar, ja, komt rechtszaken over. Daar kun je natuurlijk gif op innemen. Er staat nergens, jij hebt gezocht, ik heb gezocht, er staat nergens dat executive privilege betekent dat de opvolger die dingen van zijn voorganger ook geheim moet houden.
Nee, dit is eigenlijk weer zo'n punt. Hè? Dat hebben we met Trump al vaker gezien. Dat het dan een uitzonderlijke situatie is. En dan kom je dus ook bij dit soort uitzonderlijke beslissingsmomenten uit. Dat je ineens, ja, wordt er dan afgeweken van wat normaal zou zijn eigenlijk.
Ja, en los, als je even losmaakt van de personen. Hè? Dus we kennen Trump niet en die Biden eigenlijk ook niet. En je denkt, ja, er zit een meneer en die heeft het voor het zeggen. En die heeft allerlei dossiers die normaal gesproken onder zijn regie worden opgeslagen. Dit mag in de publiciteit en dat pluk je eigenlijk liever niet. Ja, dat respecteer je dan als opvolger. In dit geval wordt het hele systeem overhoop gegooid. En ik geloof niet, dit is bij mijn weten ook nooit eerder gebeurd op deze manier. Dat een opvolger, dat een opvolger dus zegt, de documenten van mijn voorganger geef ik vrij.
Want laten we even een ander punt wat ons beide meteen te binnen schoten erbij pakken. Want dit is alles eerder voorgekomen. En het eerste waar we allebei naar moesten denken was natuurlijk Nixon en de Nixon tapes rond zijn impeachment, Watergate en zo. Daar zijn overeenkomsten in, toch? Dat was een moment waarop eigenlijk een beetje de regels voor de jaren daarna vastgesteld werden. Ja. Waar een precedent werd gesteld.
Zeker. Nou, de eerste overeenkomst, namelijk dat die tapes, dat waren dus opnames die Nixon in de Ovale Kamer, in zijn kantoor, had gemaakt. Eigenlijk met iedereen en alles, want het was een zelfstartende microfoon. Dus op het moment,
heel handig.
Ja, op het moment dat daar werd gepraat door hem of anderen, dan ging er een bandje meelopen. Het waren letterlijk bandjes. Toen Watergate ging spelen, toen zei de aanklager Jaworski, maar ook de congrescommissies die zich daarin verdiepten, wij willen die bandjes afluisteren. En toen zei Nixon, nee, die vallen onder executive privilege. Die zijn gewoon voor mij. En hij was niet de eerste die dat had gedaan, want Roosevelt had al opname gemaakt. Lyndon Johnson had al opname gemaakt. Dat was op zichzelf niet zo uniek als we allemaal vermoeden dat het toen was. En hij zei, ja, ik maak opname. En die zijn om ooit voor de geschiedenis en om ooit mijn memoires te doen of over te dragen. Het doet er niet toe, maar ze zijn van mij. En daarover is dan een rechtszaak gevoerd. En die ging tot aan het Hoge Rechtshof. En het Hoge Rechtshof, die zei geen sprake van. Die bandjes die zijn van het volk, net als het Witte Huis. Is ook van het volk. En de president is eigenlijk ook van het volk. En executive privilege is niet onbeperkt. Dat, zo luidde de uitspraak. Is niet onbeperkt. Dus je mag het best proberen, maar het wil niet zeggen dat het altijd juridisch plausibel is en toegestaan. En toen moest Nixon die bandjes overhandigen. Nou ja, en je weet, daar ontbrak 18 minuten aan.
Ja,
hè, die waren.
Daar had de secretaresse eventjes op een verkeerd knopje gedrukt.
Ja, of ze had ze bewust gewist, of op zijn verzoek, of ze waren weg. Maar goed, dat waren dan de 18 minuten waar het over ging. Maar uiteindelijk, ja, hij had het toch niet overleefd, politiek. Maar die tapes hebben hem de kop gekost. Dus het is een goede vergelijking. Wat niet deugt in de vergelijking is dat Nixon de zittende president was. Dus het was niet een andere president die besliste over zijn bandjes. Hij was gewoon nog president toen dit allemaal gebeurde.
En daar wordt het ook wel gevaarlijk, hè? Want daarmee wordt het meteen dreigt een politiek spelletje. Want het is natuurlijk een democraat die nu iets zegt over de gegevens van een republikein. En in het huidige klimaat is er al over alles ruzie. Maar dat wordt natuurlijk een slagveld op deze manier. Ja. Dit kan dus ook een nieuw precedent scheppen. Dan ga je dit terugkrijgen. Dan gaan van alle kanten zou dit elke keer kunnen gebeuren. Dan kom ik wel een beetje terug op mijn vorige punt, Bernd. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Want ik vind het een hele moeilijke. Want aan de ene kant denk je van ja, je moet inderdaad. Dat gaf Nixon zelf ook aan van hè, ik moet wel vrij om advies kunnen vragen. Als die losse gesprekjes ook allemaal opgenomen zijn en openbaar worden gemaakt. Vooral openbaar worden gemaakt. Ja, dan kan ik eigenlijk niet meer echte gesprekken voeren. Dat belemmert me. Dan ligt alles stil. Dat is natuurlijk een heel terecht punt. Maar tegelijkertijd heb je dan ook het algemene belang. En ik denk hierbij van die hele bestorming en alles wat daarmee te maken heeft. Ik wil wel weten wat Trumps rol daarin is geweest. Of daar een letterlijke rol voor hem is geweest. En dan is dat, zou je ook kunnen zeggen, iets wat niet met het presidentschap zelf te maken heeft.
Nee, daar heb je gelijk in. Het was in het geval van Nixon was het trouwens ongelooflijk belastend. Want ik weet niet of je wel eens naar die bandjes bent gaan luisteren. Vast wel. Want die zijn,
is fantastisch.
Ja, maar je hoort dan inderdaad hoe die, ja, de CIA en de FBI tegen elkaar uitspeelden. Maar ook inzetten om zijn belangen te behartigen. Hoe die letterlijk de zaak aan alle kanten bedonderde. Hoe die wel degelijk bleek op de hoogte te zijn van de details van het hele complot. Wat hij voortdurend had ontkend. Dus het was in de zin van strafrecht, gewoon juridisch, keihard bewijs. En je hoorde ook met wie hij erover had gesproken. Hè? En er zijn ook mensen als Colson en zo. Die zijn ook gewoon in de gevangenis gekomen. Door die gesprekken die op die bandjes stonden. En die dat in onder ede ook bij de hoorzittingen hebben toegegeven. De vraag is dus, Jan, als dit nu wordt gebruikt, hoe erg is het? En als het inderdaad super belastend is. Als bijvoorbeeld daarop staat dat Trump die tegen medewerkers roept: ik geef jullie opdracht om rellen te organiseren ten einde het kapitool te bestormen. Ja, dan heb je een megazaak. En dan heeft niemand het meer over of dit nu wel of niet fatsoenlijk is. Maar ik denk eigenlijk dat dat niet het geval is. En dat het allemaal een beetje tegenvalt. En dan heeft Biden een beetje een besluit. Een probleem met dit besluit.
Ja, dat is interessant. Want dat is eigenlijk ook een beetje wat we na het Mueller-onderzoek hebben gezien. Hè? Dat er hoge verwachtingen waren. En dan komt er iets genuanceerds uit.
Ja.
Waar dan ook beide kanten mee aan de haal gaan. En we weten van Trump, ook van voor zijn presidentschap, dit is niet iemand die letterlijk zegt:
Sla er maar eens op. Ga er maar eens even op slaan.
Ja, nee hoor. Precies, dat zegt hij niet. Nee. Dus dat is echt een groot risico dan voor democraten om hierop in te zetten.
Dat is waar. Maar het risico is natuurlijk wat anderen zeggen. Nou, medewerkers. Mm-hmm. En er zijn nogal wat Trump-prominenten die inmiddels een dagvaarding hebben gekregen. Hè? Steve Bannon, die bleek in die periode weer advies te geven, wat ik eigenlijk niet zo wist. Maar nou ja,
klopt.
Dus dat verbaasde me. Maar die roept je kan maar wat, ik kom gewoon niet. Nou, dan moeten we maar zien hoe dat loopt. Trump zegt tegen iedereen die wordt opgeroepen: alsjeblieft, ga niet. Dat wordt nog een lastige toestand voor het ministerie van Justitie. Want ja, daar zijn precedenten en daar is ook jurisprudentie over. Maar als iemand gewoon zegt: ik kom niet. Of, kan ook nog, hij komt wel en kan twee dingen doen. Hij kan zich op het vijfde amendement van de grondwet beroepen. En niks zeggen. Daarin staat dat je geen verklaringen af hoeft te leggen die jezelf kunnen belasten. Dat heet taking the fifth. Dat kunnen ze ook doen.
Mm-hmm.
Kunnen ze allemaal doen. Nou ja, dus dan sta je daar zeg als commissie.
Daar kan je niks doen.
Ja, of ze kunnen zeggen: ik beroep me op mijn zwijgrecht, wat ongeveer hetzelfde is. Dus dit is een ingewikkelde regel. Hoe zie jij dat?
Ja, wat ik daar heel interessant aan vind, is eigenlijk waar we het net ook over hadden. Hè, dat het meteen een zo'n enorme politieke lading krijgt. Want je krijgt nu ook eigenlijk team Biden tegen team Trump. Zal Team Biden dat zelf niet zien. Maar dat gaat natuurlijk wel sowieso het beeld zijn wat ontstaat. Dat de huidige president, de vorige president, probeert te vervolgen. En dat plaatst dus die minister van Justitie van nu, die Merrick Garland, echt wel in een lastig pakket. Want wat nou als Steve Bannon, hij heeft al gezegd, ik ga niet meewerken. Wat doe je dan? Want dan kan je aan de ene kant als minister zeggen, wij gaan hem onder druk zetten om toch te komen. Boetes, je kan hem in de gevangenis gooien, je zou van alles kunnen doen. Maar daar moet je ook wel heel voorzichtig mee zijn natuurlijk. Aan de andere kant, als je niks doet, dan is zo'n dagvaarding niks meer waard. Dan loopt zo'n onderzoek natuurlijk ook vast. Want als Bannon niet komt, dan komt de rest ook niet. En als er geen gevolgen zijn. Dat hebben we ook eerder al in onderzoeken richting Trump gezien. Dat de echt belangrijke mensen er gewoon niet zijn. Nee. Maar dit kan echt voor de Democraten ontploffen in hun gezicht. Ook al denk ik dat er echt wel een goede reden is om te onderzoeken wat er nou precies ook vanuit het Witte Huis is gezegd en op wat voor manier de leiding is gegeven in die dag. Want
zeker.
Trump die stond 's ochtends natuurlijk wel daar een speech te geven op een podium dat door zijn vrienden was neergezet daar, door zijn vrienden betaald. Dat hele programma die dag was erop gericht. Ze hadden al de maanden daarvoor waren er meerdere evenementen die allemaal gingen over dat ene onderwerp, over die verkiezingen. En we weten dat Trump ook, dat weten we, dat hij ook invloed heeft uitgeoefend of proberen uit te oefenen op Pence, intern allerlei dingen rond die verkiezingen. Dus we weten dat hij actief is geweest. Maar ja, wat hij hier heeft gedaan en in hoeverre.
Nou ja, kijk,
je wil het weten.
Dat is waar. Maar goed, het zwakste moment voor Trump was op die ochtend in die toespraak dat hij zei: laten we allemaal naar het Capitool optrekken.
Ja, kom, we gaan die kant op.
We gaan naar het Capitool en ik ga mee. Hè? Dat was de boodschap en dat heeft hij volgens niet gedaan. Maar dat is als ik naar het geheel kijk, ik blijf er twijfels over hebben. Want ook uit die conversaties zal nergens blijken dat iemand op dat niveau, hè, op het niveau van Trump en Steve Bannon en noem ze allemaal maar op, echt tegen elkaar hebben gezegd, jongens, we gaan een rel schoppen. Ik weet zeker dat niemand dat heeft gezegd.
Nee,
en dat die rel is geschopt en ook is georganiseerd, dat blijkt uit andere documenten, hè. Wat de mensen die rellen hebben gevoerd allemaal hebben voorbereid. Daar zijn inmiddels, 600 zaken die er lopen. De grootste strafzaak die het ministerie van Justitie ooit ter hand heeft gehad. Is niet niks. Maar die hebben echt geen opdracht gekregen vanuit het Witte Huis. Dus ik heb de indruk dat hoe spannend het ook allemaal klinkt. Ik moet nog zien, Jan, dat zelfs als iedereen wel praat en zegt, oké, ik ga die vragen wel beantwoorden, zelfs dan of je er dan zoveel mee wint. Ik vraag het me af.
Ja.
Ja.
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Want het is eigenlijk een beetje hetzelfde als de laatste impeachment tegen Trump ook. Eigenlijk ligt het ook allemaal al op straat. We hebben het allemaal al gezien.
Ja.
In het geval van die bestorming, we hebben Trump horen zeggen. Duidelijker dan dat gaat het niet worden, denk ik.
Nee, maar goed, er is er sprake van een samenzwering, want waar de president deel van uitmaakt, nou ja, daar gaat het dan om, denk ik, juridisch. Nou.
Ja. Hey, laten we eens even eindigen met een hele gewichtige luisteraarsvraag over dit onderwerp. Niek van der Donk, die las het boek Peril van Woodward, Bob Woodward. En die heeft ook veel gevolgd en eigenlijk ook wat wij net besproken hebben allemaal zo eens bekeken. En hij kijkt vooruit naar 2024 en dan zegt hij, ja, het gevaar dat er in 2020 was en wat er eigenlijk nog steeds is, dat is nog lang niet geweken. Veel staten nemen op dit moment wetten aan om stemmen minder gemakkelijk te maken of om uitslagen makkelijker te laten overroelen door lokale politici die dus een politieke kleur hebben. Daarnaast wordt er op cruciale functies voor het verkiezingsproces Trump-adepten verkiesbaar gesteld. En hij noemt dan ook nog Robert Kagan. Die doet het allemaal nog eens haarfijn uit de doeken. Dat is een columnist van de Washington Post. Inmiddels een neocon die uit de Republikeinse partij stapte toen Trump die partij eigenlijk een beetje overnam. En die schreef een stuk Our Constitutional Crisis is Already Here, waarin eigenlijk die punten nog een keer genoemd worden. Hij zegt dan, Niek, als ik dit allemaal zo hoor, kom je toch eigenlijk tot de conclusie dat het einde van de Amerikaanse democratie in zicht is. Is dat zo?
Ja,
Dat is een grote, hè?
Dat is een hele grote. Je weet, ik ben rasoptimist. Dus ik denk, ja, dit is een hele nare periode. En Trump heeft echt geprobeerd om de Amerikaanse democratie, die een echte liberale democratie was, traditioneel in beide partijen, en zeker in de Republikeinse Partij oorspronkelijk, om die te veranderen in een soort autocratische democratie. Dus je wordt wel gekozen, maar het democratisch proces is daarna niet meer zo belangrijk. En dat is een gevaarlijke trend. Die zie je niet alleen daar. Dat gebeurt ook in Polen, het gebeurt in Hongarije. Er zijn meer plekken in de wereld waar je die verschuiving ziet. En dat is niet zoals de Amerikaanse grondwet is bedoeld. Daar ben ik het mee eens. Alleen, ik behoor niet tot de school die denkt, nou, dan is het voorgoed afgelopen met de Verenigde Staten van Amerika als democratie. Dat geloof ik niet. Ik denk dat je praat over de helft van de Amerikanen die republikein is. En niet alle republikeinen, kijk naar Robert Kagan, zijn het eens met Trump. Dat is dan, ik denk hoeveel? 70%, 60%, is wel een groot deel van de bevolking. Maar het is niet zo dat het hele volk nu in één keer zich afwendt van de democratie. Het probleem is dat Biden tot nu toe niet de krachtfiguur is gebleken of heeft kunnen zijn. Want ik bedoel, wie zijn wij om hem te beschuldigen? Dat hij het heeft kunnen terugdraaien. Dus die klik terug naar die liberale democratie, die is niet gemaakt. Dat is zorgelijk. Nee. Dat vind ik heel zorgelijk.
Mm-hmm. Ja. Ja, en zolang dus die schaduw van Trump boven dit alles hangt, is het voor Biden ook heel moeilijk om die klik te maken. Los van dat hij zelf ook niet de belofte helemaal inlost op dit moment natuurlijk.
Nee, dat,
ik moet, ja. moet wel zeggen, want jij zegt, je bent een rasoptimist. Ik wil dat ook graag zijn. En ik ben ook zeker geen doemdenker, maar ik zit wel met gemengde gevoelens ook dit allemaal te lezen, wat Nico ook eigenlijk omschrijft. Ik moet dan steeds denken dus toch aan 6 januari, want om nog even terug te nemen, ik liep toen eigenlijk al weken rond met het gevoel, er gaat iets gebeuren. We hebben het toen ook in de podcast over gehad, we hebben het veel over gesproken, die demonstraties die voor 6 januari er al waren. En dan hadden we het wel eens over. Lieten we ook Amerikanen horen, Trump supporters, die echt boos waren, die het over burgeroorlog hadden en dat soort dingen. En ik had toen echt heel erg het gevoel van, het gaat ergens naartoe, maar ik weet niet wat. En 6 januari was dat nog veel meer. En het werkte echt naar een confrontatie, naar een ontlading toe. Maar het kon ook nog een nachtkaars zijn. Hè? Het kon ook alle kanten tegelijkertijd nog opgaan. En toen kwam die bestorming en toen kon ik dat eigenlijk bijna niet geloven. Was ik echt wel verbijsterd.
Ja.
Nog steeds als ik daaraan terugdenk. Want het was echt, het gebeurde om me heen. Ik stond ertussen en ik dacht, hè, dit in Amerika, dit is ongelooflijk.
Ik weet nog, want we hebben toen live uitgezonden, de verbijstering in jouw stem. Dat vergeet ik ook niet.
Ja, ja.
Je stond,
nee, en dat was ook. Ja. Ja. Nou, je zag de opa's en de oma's die Fox News kijken, maar ook de mensen in militaire tenue, die liepen langs me. Die renden dat gebouw binnen en er werd gevochten en nou ja, al die dingen. Maar goed, als ik dat dan in mijn achterhoofd hou, dat dan hetgene waarvan je denkt dat kan niet, dan toch gebeurt, dan maak ik me toch wel zorgen. Want ik weet echt nog niet of Trump het gaat worden. Maar hij bouwt wel op naar een confrontatie, heb ik het gevoel. Ja. En dat kan via de stembussen zijn. Dus het kan ook gewoon nog goed lopen. Het kan ook via een andere kandidaat dan hij zelf. Hij kan ook zelf winnen of die andere kandidaat kan winnen van Biden. Maar het kan ook weer, en daar voelt het toch wel dat gaat gebeuren, dat het weer zo'n enorme nasleep gaat geven zoals vorig jaar. En dan vraag ik me wel af, inderdaad, die controleurs in de Staten, die mensen die nu onafhankelijk waren en stand hielden in Georgia bijvoorbeeld. Ik weet het niet hoor.
Nee, nou dat weten we niet en misschien is dat maar gelukkig ook. Ik heb ook altijd, ik zeg, waarop is dat optimisme nou gebaseerd? Op het idee dat als iets echt klem loopt, dat dan ook in Amerika altijd de matiging, de stem van het midden, ondanks alle harde geluiden links en rechts, dat de stem van het midden vaak uiteindelijk de doorslag geeft. En soms ook wint. Dat is waar ik op hoop. Het gaat mij helemaal echt niet om republikeinen of democraten. Maar die harde kant, aan weerskant hoor. Want we verwijten in dit geval Trump een hoop en terecht. Maar ik vind bijvoorbeeld die linkervleugel van de Democraten ook niet echt hoopgevend voor de democratie. Dat zijn ook, ook drammers waar je af en toe van schrikt.
Ja, die nu achter hun eigen senator Sinema aanzitten. Precies. Omdat ze het niet met haar mening eens zijn.
Dus dat zijn ook een beetje politieke terroristen. En dat heb je aan weerkant. Dus dat zijn allemaal bedreigingen voor de democratie. Maar ik hoop en eigenlijk dat toch de stem van de matiging op de een of andere manier weer door gaat klinken. En ja, die presidentsverkiezingen zijn pas over 3 jaar. Dus we doen net alsof het volgende week al is. En dat komt ook door die schaduw van Trump, die maar niet weg wil.
Maar ja.
Hey Jan, goede vragen van Niek trouwens nog even.
Zeker, ja.
We zitten in de luisteraarsvragen inmiddels. Heb je er nog meer?
Ja, zeker. Jan, die zegt zojuist de vorige aflevering geluisterd. Heerlijke podcast, by the way. Aan het eind van de aflevering vroeg jullie af, waar zijn de Europese Elon Musk of Jeff Bezos? Je hoeft niet ver te zoeken. Jitse Groen van thuisbezorgd.nl. Ja, en ik moet zeggen, dat is wel, denk ik, een beetje de Nederlandse Bezos of Musk. Want die heeft inmiddels 1 miljard bij elkaar vergaard. Of zijn waarde is 1 miljard. Ja. Maar als ik dan kijk, Musk is 200 miljard. Ja. Bezos 190. En ook qua invloed, denk ik, van de bedrijven die zij hebben, is onze Hollandse trots Jitse Groen toch nog niet helemaal dat niveau.
Nee, en toch. Maar ik vind toch dat Jan een punt heeft. Begrijp het wel. We zijn ook wel heel bitter geweest.
Bittere mannetjes zijn we geworden.
Ja, we zijn een beetje bitter over hoe wij achterlopen. Maar dat was uit bezorgdheid. Maar misschien als je rond gaat kijken, vind je in Frankrijk of in Polen of in Italië ook wel genieën. Ik weet het gewoon niet. Alleen zo prominent als die Musk en Bezos en dat soort mensen. En Steve Jobs was en zo. Ja, dat kom je toch daar niet tegen. En wel in China. Denk erom. Dus, enfin.
Ja. Nou ja, in ieder geval, Jitse Groen, ik had er niet aan gedacht. Het is er inderdaad wel eentje waar we die in ieder geval het goed heeft gedaan. Ferdy Dane. Bernard noemde Amerika het machtigste militaire land ter wereld. Ik vraag me af waaruit dat blijkt. Met dan in het achterhoofd dat zij hun laatste oorlog verloren hebben. Ik vraag met een knipoog, alhoewel ik weinig kennis heb van de vermoedelijke nummer 2, China.
Ja, hele goede vraag. Amerika heeft niet alleen de laatste oorlog verloren, maar eigenlijk alle oorlogen sinds de Tweede Wereldoorlog.
Ja,
dus wat dat betreft kun je zeggen, het is ongetwijfeld de grootste en sterkste krijgsmacht ter wereld. Maar dat telt niet alleen maar meer. Hè? Het gaat ook om cyber en weet ik wat allemaal. Maar om even in de actualiteit te blijven, enorme hoeveelheid vluchten die de Chinezen hebben uitgevoerd, bijna 1000 afgelopen tijd, boven Taiwan. Dat was om te laten zien dat zij inmiddels ook een echte luchtmacht hebben met bommenwerpers en jachtvliegtuigen die misschien niet onderdoen voor de Amerikaanse. Dus hij heeft een punt hoor, Ferdy. Het is dus, ik haal de knipoog eruit. Het is echt een punt.
Ja, ik geloof wel, Amerika geeft nog veel meer, wel iets van 3 keer zoveel of misschien wel meer uit aan defensie dan de Chinezen doen. Maar ik moet ook even denken, afgelopen week las ik een interview met een voormalige topman van de luchtmacht, de Amerikaanse luchtmacht. Die is boos opgestapt, want die zei van ja, eigenlijk als het gaat om artificial intelligence, de dingen van de toekomst, ja, dan zijn wij een soort kleuterklas. Ja. Lopen we zo achter en hebben we de strijd eigenlijk al verloren. Dus we geven wel veel geld uit, maar eigenlijk aan de verkeerde dingen. Ja. Toen dacht ik wel van, zo kan het.
Wat is de grootste kostenpost van Pentagon, Jan?
Poeh, ik heb echt geen idee.
Heel simpel, salarissen. Vroeger heette dat bij soldaten soldij, maar gewoon salarissen.
Ja.
En ja, daar hebben de Chinezen een voordeel. Want een soldaat in China verdient, ik zal maar zeggen, een klein beetje minder dan een soldaat in Amerika.
Ja, interessant. Nou, dat komt vast nog wel een keer terug. Ja. In ieder geval interessant onderwerp. En dus inderdaad, die knipoog was niet eens nodig. Anders Lurtzer, die luistert regelmatig als hij van of naar de universiteit gaat. Dat kan weer, gelukkig. Nou ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is lekker. Hij vraagt zich af, is het Amerikaanse studentenleven te vergelijken met het Nederlandse studentenleven? Of speelt de alcoholleeftijd van 21 voor een niet te vergelijken situatie? En zijn er ook in Amerika veel buitenlandse studenten? Of is dat voor veel buitenlandse studenten niet te betalen?
Om met dat laatste te beginnen zijn heel veel buitenlandse studenten. En er zijn vooral heel veel studenten van rijke afkomst. Uit China, uit Rusland, uit Oost-Europa, noem maar op. Als je kijkt in Silicon Valley, als je daar rondloopt, dan zie je ongelooflijk veel in Amerika afgestudeerde Aziaten. Dat is allemaal niet voor niks. Dus dat laatste, nou dat studentenleven, ja, hij heeft een punt hoor. Je bent op 18 jaar volwassen, net als in Nederland. En dan ben je dus wel oud genoeg om, als je in de krijgsmacht gaat, om voor je vaderland te sterven. Maar je mag geen biertje drinken.
Ja.
Dan moet je wachten tot je 21 bent. Nou, dat wordt natuurlijk aan alle kanten ontdoken. En studenten zijn per definitie en altijd slim genoeg om daar onderuit te komen. Maar het is inderdaad, ze worden klein gehouden. Ik vind dat ergerlijk en raar, maar goed, het is wat het is.
Ja. Dat is onze Nederlandse bril. Ik vraag me wel af, ik weet niet hoe oud anders is, of dit ook een adviesvraag is. Maar ik zou in ieder geval adviseren, dat was bij mij namelijk ook zo, dat om ouder dan 21 te zijn als je overweegt om daar te gaan studeren, om op uitwisseling te gaan of wat dan ook. Want dat scheelt inderdaad wel, sociaal gezien, want anders dan val je er soms een beetje buiten. En er zijn wel manieren om het te omzeilen. Maar het is toch wel een beetje lastiger. Dus als je net over de 21 bent, net wat leuker. En dan wordt het leven, want dat is ook een groot verschil met de studeren in Nederland. Iedereen woont op de campus. En dat maakt het ook heel anders. En wel heel gezellig en leuk. Het is een hele goede manier om Amerikanen goed te leren kennen. Want je woont echt op een kleine, in een klein kamertje met elkaar samen. Dus doe het zeker. Maar inderdaad, als je even kan kiezen om het op je 22ste te doen, of net na je 21ste verjaardag, dat scheelt een hoop gezeur.
Ja. Nou, jij spreekt uit ervaring. Dus,
ik heb het ook zo gepland. Dus nou, het was toevallig eigenlijk. Maar ik had dus van tevoren dacht ik van, nou, dat maakt me niet zoveel uit. Maar toen het zover was, dan merk je toch, ja, dan moeten mensen af en toe thuis blijven als je even naar de kroeg wil. Dat is toch zonde.
Ja.
Hey, Robert van den Eertweg, die zegt, ik wil nog even reageren op de arbeidsomstandigheden. Ja, daar hebben we het een paar keer al over gehad, van wat zijn de verschillen met Nederland. En hebben ook om wat praktijkvoorbeelden gevraagd. En dit is wel interessant, want hij is een kleine ondernemer in Utah. Hij zegt, ik heb met name productiepersoneel in dienst, zo'n 12 tot 20 personen. En deze mensen worden eigenlijk volgens Amerikaanse standaarden wel goed behandeld. Zij krijgen opbouw van vakantie en ziektedagen. Ze hebben 401k, dat je spaart voor je pensioen.
Pensioenvoorziening, ja.
Ja, precies. Maar ook het collectief verschaffen van een ziektekostenverzekering. Nou, gaat allemaal best wel goed op kosten van het bedrijf. Maar hij zegt dan wel, met name maak ik me zorgen over het eigen risico van deze verzekeringen. Dat is enorm. Dat kan oplopen tot wel $8,000 tot $10,000 per jaar. Dat wil zeggen, wanneer iemand in het ziekenhuis terechtkomt aan het einde van het jaar en vervolgens begin van het jaar daarop weer, dan is het mogelijk dat deze productiemedewerker een kostenpost van $16,000 tot $20,000 te verwerken krijgt. Ja. Nou ja, en hij zegt van, ze leven hier toch wel van paycheck naar paycheck. Ja, dan heb je dat niet even apart staan.
Ja, 99% van de wereld leeft van paycheck naar paycheck. Hè? Je krijgt je salaris. Ja. En dan hoop je dat je het einde van de volgende maand haalt zonder veel te kleerscheuren. En dan krijg je weer een salaris. Dat is normaal leven voor de meeste mensen. En als je het goed doet, kun je een beetje sparen. Maar dat is hem dan. Dus hij beschrijft een normale situatie. En inderdaad, dat systeem van die Amerikaanse, dat eigen risico, dat noemen ze ook vaak co-pay. He, dus je moet, weet ik veel, je blinde darm moet eruit. En dat kost, die bedragen zijn ook krankzinnig hoor, veel duurder dan in Nederland bijvoorbeeld. Maar dat kost dan, weet ik wat, $5,000 en dan moet je dan $700 zelf van betalen.
Ja.
Van dat soort dingen.
Ja.
En dat geldt eigenlijk voor alles, die co-pay. Kun je ook wel weer afdekken als je ouder wordt, maar als je in de echte productieleeftijd zit, niet. Heel moeilijk. Dus hij heeft een punt. Nou ja, zeggen? Het bewijst onze bewering dat het daar, de omstandigheden daar minder florissant zijn dan de onze.
Nou, dank. Mooi inkijkje, Robert. En veel succes daar in Utah. Fantastische staat ook trouwens.
Prachtig. Ja.
Ja, Maarten Kremers luistert altijd met veel plezier. Is ook vaak in de VS geweest. Fascinerend land, zegt hij. Wanneer ik er ben, probeer ik meestal ook nog lokaal een museum te bezoeken. In Washington vond ik het Holocaust Museum indrukwekkend en het National Air and Space Museum. Tijdens mijn laatste bezoek, nu bijna 2 jaar geleden, in New Orleans, ben ik ook naar het WO2 Museum geweest. Heel groot is dat. Ja. Dus mijn vraag aan jullie, wat is jullie top 3 van musea in de VS, Bernard?
Nou, aan de opening van de podcast zei je het al, dus ik heb een beetje nagedacht.
Ja.
Ik noem er 3, maar het is echt willekeurig. Want ja, het krioelt, zeker bijvoorbeeld bij jou in Washington, echt van de fantastische musea. Laat ik daar één van noemen. De National Gallery of Art. Gratis. Mm. En een tempel van kunst. En mooi gemaakt. Omdat je kunt er voor niks in. En het is keurig netjes in tweeën gehakt. Het ene deel is oude kunst. Het andere moderne kunst. Schilderijen en zo. Met een hele mooie... ja, een soort binnenpatio, maar dan in de kelder met een waterval en zo. Prachtig, ja, prachtig, ja, ontworpen. Ja. En ja, ik raak daar niet uitgekeken. Ik vind het prachtig. Dus dat is één. En dan heb ik natuurlijk bij mij in New York de Metropolitan Museum of Art. Dat vind ik eigenlijk misschien wel de grootste tempel van kunst die ik ken. Ja. Want daar heb je alles. Je kan het zo gek niet verzinnen of het is er. En dan noem ik eentje die niet zo voor de hand ligt. En dat is de Neue Galerie, ook in New York. Het is een klein museum, eigendom van Ronald Lauder. Het bekende de erfgenaam van het cosmetica concern.
Is dat dan Estée Lauder?
Ja, van Estée, zoon van Estée Lauder. Ah, en hij is ook oud-presidentskandidaat, republikein. En is... nou, hij heeft een Lauder Foundation. En die Neue Galerie, dat is een museum voor Duitse en vooral Oostenrijkse kunst. En daar denk je niet zo snel aan. Maar daar hangt dus, dat is Gustav Klimt en Oskar Kokoschka en Alfred Kubin en Egon Schiele. Dat soort kunstenaars. En waarom vind ik dat nou zo'n fantastisch museum? Daar hangt het portret van Adele Bloch-Bauer. Ik weet niet of je dat iets zegt.
Nee.
Dat is een prachtig schilderij van een mevrouw, helemaal in goud geschilderd. En ze heeft ook een goudkleurige jurk aan. En dat was een. Die mevrouw heeft echt bestaan. En die is geschilderd, dus ja, ver voor de Tweede Wereldoorlog. En die heeft dat schilderij heeft als bijnaam Tante Adèle. En hoe komt dat? Omdat er na de Tweede Wereldoorlog een proces is gevoerd. Tussen een mevrouw, die heette Maria Altman. En die kwam uit Oostenrijk, maar die woonde in Los Angeles. Tegen de Oostenrijkse regering. Want dat schilderij hing daar in een museum. En zij vond het roofkunst. Dus ze wilde het terug. En daar heeft heel lang is daar over aan touwtrekken geweest. Het is tot aan het Amerikaanse Hoge Rechtshof gegaan zelfs. Die haar in het gelijk stelde dat ze de Oostenrijkse regering erop kon aanspreken. En toen is er uiteindelijk bemiddeld. En toen heeft... Ronald Lauder gezegd, weet je wat, kost allemaal een hoop centen. Ik zorg voor de afwikkeling. En toen heeft Maria Altman gezegd, nou dan hang jij hem dan op. Want het is zo'n groot ding, hij kan toch niet bij mij in mijn fletje. en zo hangt de Woman in Gold in die Neue Galerie. En er is ik geloof in 2015, een fantastische speelfilm over gemaakt. Met in de hoofdrol Helen Mirren. En die heet Woman in Gold. En dat gaat daarover.
Oh,
dus twee grote musea en één kleintje, wat mij betreft. Omdat, ja, die sla je vaak over, hè?
Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Ik heb ondertussen Adèle Bloch-Bauer even opgezocht. Het is wel inderdaad zo'n iconisch beeld. Dat je denkt, oh ja, dat ken ik ergens.
Ja, als je het googelt en je ziet de schilderij, dan denk je, oh ja, dat ken ik. Dat heb ik wel eens gezien.
Ja, ja. Nou, gaaf zeg. Dus, en dat was in New York?
Dat is in New York, ja.
We zijn er pas geleden
nog geweest met onze oudste kleindochter. Om dat te laten zien. En een beetje uitleg te geven over ja, hoe zo'n strijd om kunst zich heeft afgespeeld. Zonder alle details van de Tweede Wereldoorlog, hoor.
Ja.
Maar gewoon om haar een beetje... En ze vond het een prachtig schilderij. Dus ze heeft er de hele tijd zo met een schuin hoofd naar staan kijken. Dat was hartstikke leuk. Ja.
Wat mooi, wat mooi. Nou, ik weet niet of ik hier overheen kan, Bernard, dit mooie verhaal. Maar laat ik het toch proberen. Ik heb het National Civil Rights Museum in Memphis.
Ja.
Dat vond ik heel indrukwekkend. Want ja, dat weet je ook, dat is bij de Lorraine Motel. De hotelkamer en het balkon waar Martin Luther King is doodgeschoten. En daar zit dus een heel museum achteraan vast. En die hotelkamer die er nog precies hetzelfde uitziet. Met de auto's die ervoor geparkeerd staan. Heel indrukwekkend, alleen al omdat het die plek precies is. Maar het verhaal wordt er ook echt goed verteld. Dus dat vond ik echt een heel mooi, indrukwekkend museum. En een beetje in het verlengde daarvan, maar op een heel andere plek. Hier in Washington, het National Museum of African American History and Culture. Dat is het nieuwste museum.
Ja, het prachtige bruin gekleurde gebouw.
Ja, precies. Ja. En dat, wat ik daar echt heel mooi aan vind, want dat is natuurlijk een gigantisch verhaal wat je moet vertellen. Als je de geschiedenis van die bevolkingsgroep in Amerika wil vertellen, daar zit de Civil Rights Movement, de slavernij, daar zit alles in. En ze vertellen dat verhaal echt heel mooi. En je wordt in dat gebouw echt door dat verhaal heen geleid. En het is dus heel groot, maar toch ook de kleine verhaaltjes in. Dus dat is echt een aanrader, ook gratis. Ja. En als je dus in Washington bent, zou ik die zeker aanraden. En tenslotte dan nog, die ken jij, de Frick Collection bij jou in New York.
Zeker.
Van die staalmagnaat Henry Clay Frick bij Central Park. En ik vind het om twee redenen heel erg leuk, want daar hangen echte topstukken. Echt indrukwekkend wat die man allemaal bij elkaar had verzameld. Maar ook om in dat gebouw te zijn. En het idee dat daar die staalmagnaat zijn huis had gebouwd, dat vind ik ook heel mooi daaraan. Ja. Dus,
En het is zeker vlak bij de Neue Galerie van Ronald Lauder. En
dat is daar ook.
En overigens, dat was het huis van Vanderbilt in New York.
Wow.
Dus ook dat is de moeite waard om binnen in te staan.
Zo, nou kijk, dan hebben we het cirkeltje ook weer rond. Dat zijn wel, die Neue Galerie, die zet ik op de lijst hoor.
Ja.
En dan moeten we hem daar maar bij afronden, denk ik. Hè? Want we hebben genoeg tips. Nou, en mijn koffie is op.
Ja, bij mij ook trouwens. Heb je recensies, Jan?
Ja, ik heb er twee. Bert de Balker. 5 sterren. Super podcast is de headline. Fantastisch. Dan lezen we je sowieso voor. Ja. Ik verheug me steeds op de nieuwe podcast als ik in mijn bed lig. Dat is intiem. Dat is nu met 26 afleveringen die ik luister. Ik hoop dat jullie nog lang... Ja, en dit is een tikfout hoor. Ik moest er wel om lachen. Ik hoop dat jullie nog lang dood blijven gaan. Maar door blijven gaan zal dat toch ongetwijfeld zijn.
Nou ja, het is wat Ronald Reagan zei. Hè? De twee zekerheden in het leven is dat je belasting betaalt en dat je doodgaat.
Ja, precies. Ja. Maar die stellen we allebei nog eventjes uit voor de podcast. Ja. Dank Bert. En Ebony Falcon, ook 5 sterren. Die zegt Bernard Jan en af en toe David vertellen met de professionele journalistieke bril ons als luisteraar al het interessante nieuws uit Amerika. Niet te veel blauw en niet te veel rood. En ook leuk de weetjes over het land. Bijvoorbeeld wat voor een verhaal achter bepaalde monumenten zitten, maar ook welke bekende koffie- en frisdrankmerken er zijn en uit welke staat zijn. Komen en welk logo ze hebben. Nou ja, dan weten wij al welke podcast je bedoelt. Dat komt inderdaad regelmatig terug, toch? Ja. Dat gesuikerde drankje uit Atlanta.
Zeker. Suikerloos, suikervrij, Jan.
Oh, jij drinkt suikervrij natuurlijk.
Jij toch ook?
Ja. Ja, dat is waar, dat is waar. Ja.
Nou, oké. Okay. Hey, dank. Leuke reacties natuurlijk. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook. Met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en met een ongesuikerd koud drankje of met een heet ander drankje met cafeïne er ook in. Dat is geloof ik de gemene delen. Daar zijn wij er gewoon volgende week weer. Tot dan.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.